Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van jullie bedrijf?
Sandenburg DST.
Geef ons de belangrijkste reden waarom Big Bazaar het niet gered heeft.
Big Bazaar kon niet opboksen tegen het geweld van Action.
Welke formule geldt voor jou als ultiem voorbeeld dat retail nog lang niet dood is?
Ik denk de formule die nog moet gaan komen in Nederland eind dit jaar, Patagonia in Amsterdam.
Wat is de meest gestelde vraag door klanten?
Help mij om een visie te ontwikkelen op hoe ik mijn verhaal beter kan vertellen dat ik echt uniek ben en onderscheidend.
En beste Rupert, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
Wij lossen het probleem op van het concept. Hoe zorg je ervoor dat je echt een klantbeleving creëert waarbij de medewerkers blij zijn en ook de klanten, bezoekers, gasten ook happy zijn?
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is retaildeskundige en vriend van de zender, zo mag ik ook wel zeggen, Rupert Parker Brady. Van harte welkom, leuk dat je er bent. Rupert,
zeker leuk.
Met welke specifieke problemen hebben spelers in de retail momenteel te maken?
Ze hebben te maken met een scala aan problemen. De consument is natuurlijk bijzonder wispelturig. Dat is een enorme open deur. Niet minder waar. En zeker sinds corona is het gedrag, en dat was daarvoor al aan de hand van de consument, echt veranderd in hoe zij zich oriënteren. Niet alleen online, maar ook hoe ze zich bewegen in winkelgebieden.
Nou, is het ook nog steeds rustiger in de winkelstraat dan voor corona?
Het is bewezen rustiger, maar mensen die wel de winkelgebieden ingaan, die gaan wel heel gericht. En het is niet zo dat retailers op een houtje zitten te bijten. Veel retailers verdienen echt goed geld, omdat zij kennelijk een heel goed verhaal hebben. Goed assortiment, goede propositie. En dat mensen hun ook weten te vinden.
Ja, nou, over die goede voorbeelden gaan we het zeker hebben. Daarentegen ook veel retailers dus nu in de problemen. Shubi, Big Bazaar, BCC. Die verhalen zijn bekend. Ik hoor steeds hoge energielasten, hogere inkoop, inflatie en het terugbetalen van coronasteun. Een soort perfect storm.
Het is inderdaad een perfect storm. Al die onderwerpen die je noemt, die zijn daadwerkelijk aan de hand. En dan heb je ook nog een keer hogere inkoopprijzen. De prijzen van grondstoffen zijn hoog. Logistiek, het aanvoeren van spullen. En natuurlijk de afweging. Moeten wij in de business waar we in zitten, moeten we blijven doen wat we altijd deden? Of moeten we inderdaad grondig gaan nadenken? En heb je die tijd daarvoor? Om eigenlijk ons businessmodel helemaal opnieuw te overwegen.
Ja, doen wat je altijd deed, Patrick, is meestal niet een recept voor toekomstig succes, hè?
Nee, want dan ben je te lang verliefd op je model en sta je ook niet open om op andere manieren daar te kijken. En dan blijf je eigenlijk vechten, ja, zoals Don Quixote tegen de molens.
Ja, het is nu het laatste kwartaal van het jaar. Daar zijn we nu net mee begonnen. Dat is altijd het belangrijkste kwartaal voor de retail, hè?
Ja, daar moeten ze uiteindelijk ook echt gaan verdienen. Dus dat betekent dat je nu ook veel aanbiedingen om je oren krijgt, omdat iedereen daar ook zijn slag wil slaan. Ja, en ik denk ook dat als je kijkt naar die faillissementen, dat is best wel een lang lijstje als je daar.
Ja, ik noemde het drie. Shubi, Big Bazaar, BCC, dat zijn de meest recente. Maar
Shubi is niet failliet, hè?
Nog niet failliet, ja, ik moet het goed zeggen. Maar
we hebben een WOHA-regeling.
Ja, en dat is?
Nou, de WOHA-regeling is een regeling die de overheid verstrekt voor een bedrijf wat zeg maar in nood is. Maar alleen als het bedrijf wel gezond is, gezond genoeg om te overleven. Dus als er, zoals bij BCC, geen enkele sprake van is, dan krijg je zeker geen WOHA,
okay, WHOA. Dus ik had Shubi al afgeschreven, maar dat is echt nog te voorbarig.
Absoluut niet. Het is een familiebedrijf. De familie heeft geld. Ze hebben ook heel veel vastgoed naast de Shubi-winkels. Dus ze zijn niet zielig.
Nee, okay,
ik zag het ook voorbij komen. Want je zag dat ze zijn gezond bedrijf zijn. We hebben het een keer eerder gehad ook met Wouter Staal van Yogurt Barn. En die zei, ja, ik was gezond. Alleen en de corona en wat minder mensen. En dat is bij Shubi inderdaad ook het geval. Maar je zag bijvoorbeeld bedrijven als Score, Chasin, Vera Moda, Man at Work, Kijkshop, MS Mode. Dat is best wel een lijstje geworden die het uiteindelijk niet hebben gered.
Ja, en denk je dat we de laatste formule die omvalt dit najaar, dat we die nog niet gehad hebben?
Nou, ik vind het wel opmerkelijk dat Blokken nog steeds in het rijtje staat. En ik ben wel benieuwd hoe Rupert daar naar kijkt. Maar weet jij trouwens wat het meest verkochte product is bij Blokker? Hoe heb dat nagevraagd?
Ik heb geen idee.
Plastic tasjes.
Ja, natuurlijk. Oh ja, daar moet je geld voor betalen. Ja, dat is zo.
Dat was zo. Wat de VIA-manager meteen zei.
Ja, nee, laten we in dit eerste deel vooral even inzoomen op die problemen. En dan gaan we straks ook kijken naar formules die nog wel scoren. Want die zijn er gelukkig ook. Nou, Shubi hebben dus die lening verstrekt. Zijn dus niet failliet, laat dat duidelijk zijn. Maar in kleding, in de kern, waarom is dat een lastig model?
Nou, kijk, heel veel kledingketens hebben decennia lang natuurlijk geprofiteerd van... Het model waar de consument aan meedeed. Hè? Dat is heel belangrijk als speler. Namelijk ieder seizoen weer een nieuwe collectie. En met name natuurlijk voorjaar zomer en herfst winter. En als je zeg maar voor het voorjaar en zomer moet inkopen, dan moet je al in de herfst winter daarmee beginnen. Dus moet je al eerst geld uitgeven voordat je het verdient. Dat ging decennia lang goed. En eigenlijk is dat de laatste 20 jaar is dat steeds meer aan het afbrokkelen. Dat geldt niet voor alle formules, maar heel veel middle-of-the-road formules. Dus formules die gewoon niet onderscheidend genoeg zijn. En online heeft daar natuurlijk een hele belangrijke rol gespeeld. Hè? Dat het zichtbaar wordt. Dat het gewoon eigenlijk ook prima online te bestellen is. En gratis retourneren en al die zaken. Die tijd is trouwens binnenkort wel voorbij. Hè?
Ja, dat zie je wel kenteren.
Gelukkig
nu,
maar, want het is natuurlijk... totaal niet duurzaam. En het is ook belachelijk dat dat zo lang door heeft kunnen gaan. Ja. Maar zelfs de Zalando's en de H&M's van deze wereld... die zeggen, sorry, je moet toch wel echt betalen... als je 5 kledingstukken of 5 paar schoenen terug wil sturen.
Je noemt onderscheidend. Dat is denk ik wel een van de belangrijkste facetten. Je moet weten, Patrick, waarom je naar een winkel gaat.
Ja, dus je kunt ook... Als je kijkt naar een fysiek winkelcentrum, zie je ook dat eigenlijk al die merken met elkaar concurreren. Dus ze zijn vaak niet ver van elkaar verwijderd.
Ja, want in Hoofddorp waar jij woont, hoeveel kledingwinkels op de vierkante kilometer?
Nou, echt heel veel. Ze zijn er eigenlijk allemaal. Maar ik vertelde in voorbereiding aan de uitzending aan Rupert dat er 5 schoenenwinkels op een rijtje staan. Eigenlijk op hetzelfde plein.
Praktisch op een rij.
Echt groot. En Rupert, kun je me misschien uitleggen...
Hoe werkt dat?
Dus wat zit daar een Van Haren, een JD, een Skechers en nog een schoenenwinkel? Ik vroeg me echt af, gaan die dat dan redden?
Nou, het is gewoon bijna een wetmatigheid in retail. Dat voor specifieke segmenten retailers graag bij elkaar kruipen. Want dat geldt ook voor de Praxis en de Gamma en de Karwei. Mensen willen keuze hebben. Mensen willen zich oriënteren, fysiek dan, hè? En dan gaan ze gewoon kijken, oh, ik kan eens even bij die zaak kijken en die. Maar, je noemt nu die formules, Van Haren is heel erg voor gezinnen. Ook mensen met een kleine beurs. Super aantrekkelijk, heel succesvol. Eigendom van een Duits familiebedrijf, Deichmann. Die hebben ook een heel bekende sportformule, die ook in Nederland zit. De concurrent daarvan is JD Sports, sneakers. En verkopen zij, ja, dat is het best verkopende product in de hele wereld, sneakers. Die zit natuurlijk daarnaast. Dus die formule van Van Haren, de dochterformule, kan daar niet naast zitten. Zo simpel is het. Skechers is eigenlijk een beetje concurrent van JD Sports. Iets andere type schoenen. Wellicht ook een ander type publiek. En die andere zaak die je niet kon herinneren, dat zal waarschijnlijk een lokale schoenenzaak zijn. Wat je ziet is dat in al die winkelgebieden, in steden en in dorpskernen, ook die lokale retailer heel relevant is. Want die heeft een kennis van zijn, niet alleen van zijn doelgroep, maar ook van het gebied. Iedereen weet het te vinden, kent hem of haar. En kunnen daardoor met een kleinere omzet, maar nog steeds met een goede marge, winstmarge, kunnen ze nog steeds geld verdienen.
Ik heb even met een vriendin gebeld in aanloop naar deze uitzending. Iemand die tot 2 jaar geleden een eigen kledingzaak runde in een klein dorpje in Noord-Holland, Tuitje Horen. Haar gemiddelde huur was ongeveer €1500 per maand. En gemiddelde weekomzet schommelde zo tussen de 6.000, hele goede weken 9.000, heel soms 10. En wat zij overhield, nou laat ik het samenvatten. Ze werkt nu als dierenartsassistent. En het staat aan het einde van de maand meer geld op haar rekening dan dat ze in ten tijde nog van die kledingwinkel. Het is geen makkelijk spel.
Is het absoluut niet. En ik denk dat dat ook goed is voor iedereen om te beseffen. Al die mensen die inderdaad zelfstandig winkelier, retailer zijn. Die dus alles erbij moeten doen. Dus ook de webshop en alles. Dat zijn mensen die gewend zijn om misschien 35.000 euro per jaar te verdienen.
Dat is
en dat geldt ook voor bijvoorbeeld spaarondernemers. Hè?
Ja, ik wilde net die link maken. Ja,
en dat is gewoon een gegeven. En die mensen die bikkelen keihard, hebben natuurlijk net zoveel last van alle problemen die de grote retailketens hebben. Hoge huur, kosten van personeel, want mensen willen meer verdienen. Jonge mensen tegenwoordig zeggen, ja, maar ik wil niet voltijd werken. Ik wil parttime werken en ik wil het liefst in de weekenden wanneer ik toeslag krijg. En weet je, 6 uur, 8 uur per dag is wel veel. Doe maar 6. Ze zijn gewoon, het is een hele nieuwe generatie die zich heel anders opstelt. Het woord verwend wou ik bijna in de mond nemen. Dat is een kwalificatie, maar het neigt wel daarnaar dat die nieuwe groep Gen Z, eigenlijk de belangrijkste consumenten voor de komende decennia, dat die ook heel anders in het leven staan en ook hele andere verwachtingen hebben. Dat geldt ook voor de horeca. Die hebben met dezelfde problematiek te maken.
Ja, we spraken eerder ook met Harm van Deuren van de Stadshavenbrouwerij ook over horeca en het feit dat cafés uit het dorpsbeeld verdwijnen. Maar je ziet het ook dat die ondernemers die dan heel hard moeten werken, eigenlijk is dat model van ondernemen of een eigen winkeltje hebben best wel overrated. Of er wordt eigenlijk niet goed over nagedacht.
Nee, het is wel een soort romantisch beeld. Maar wat je zegt, wat je uiteindelijk dan onder de streep overhoudt, 30.000, 35.000 euro. Je betaalt al je leveranciers, je medewerkers, et cetera.
Maar uiteindelijk, het kan ook heel erg lonend zijn. Hè? Dus er zit een andere waardering dan alleen maar geld. Ja. De waardering van dat mensen je kennen, dat ze je echt trouw zijn aan je. En laten we niet vergeten, heel belangrijk, 1 januari, want het is besloten, gaat het minimumloon omhoog. Nou, in de horeca is dat 3%, in de retail is dat 1,8%. Dat is een mega klap voor lokale ondernemers.
Weer die kosten omhoog dus. Hey, zullen we nog even kijken naar Big Bazaar? Een soort koopjesparadijs model, bedacht door Jaap Blokker als antwoord op Action. Alleen dat antwoord is nooit echt uit de verf gekomen. Hoe komt dat?
Big Bazaar is natuurlijk ooit bedacht door Blokker, omdat zij zich realiseerden dat Action gewoon enorm groeibriljant was. En dat praat je over 20 jaar geleden. En dat ze daar gewoon geen fatsoenlijk antwoord op hadden. Sterker nog, Jaap Blokker, hè, een van de founders van het Blokker Concern, die in 2011 overleed. De grote man, die dacht bij zichzelf, ik laat me de kaas niet van het brood eten. Ik had Action moeten bedenken. Ik ga zelf aan de slag met Big Bazaar. Nou, Big Bazaar.
Maar waarom heeft Action, die komt met de ene naar de andere vestiging?
Het is een heel ander. Kijk, het is heel simpel. Want Action als model zit heel knap in elkaar.
Want?
Het zit heel knap in elkaar omdat de kosten zijn heel laag. De kosten van de inkoop, de kosten van de huur. Want ze zitten niet in winkelcentra, maar aan randen van winkelcentra.
En die inkoop, dat komt met name omdat zij restpartijen opkopen.
Hè? In eerste instantie zeker. Gaandeweg natuurlijk, naarmate ze groeiden, konden ze zich natuurlijk ook eisen van fabrikanten. Van ik wil deze unieke producten laten maken. Die mag je alleen aan mij verkopen tegen deze prijs. Nu hebben ze zoveel winkels in heel Europa. Het is echt een hele machtig bolwerk geworden. Big Bazaar is klein gebleven. Witteveen heeft het verkocht aan een groothandelaar uit Groningen. Die dacht, ik denk dat ik dit wel kan fixen. Maar hij realiseerde zich niet dat met een Action en met alle andere partijen die ook natuurlijk dat soort spullen verkopen, dat het echt heel moeilijk opboksen is. Los van natuurlijk alle omstandigheden die de afgelopen jaren hebben meegespeeld.
En het snuffelen, want dat zie je bij de Action heel erg. Ik geloof dat ze hoeveel nieuwe producten per week hebben?
Ze hebben, en dat is natuurlijk iets wat Big Bazaar onvoldoende deed, 150 nieuwe artikelen per week. Dat stimuleert mensen dus om niet alleen één keer in de
week. En die staan niet in de folder, hè?
Die staan niet in de folder, nee.
Is dat dan de kern van het geheim van waarom, naast dat inkoopvoordeel, is dat mensen toch getriggerd worden om weer even naar die winkel te gaan om te zien wat er in de schappen ligt?
Ja, en ik denk ook heel belangrijk bij Action, alles wat populair is, wat je online kan vinden, wat je op je mobiel kunt vinden, waar iedereen het over heeft, Daar hebben zij een antwoord op. Daar hebben zij een artikel voor. En daarnaast hebben ze ook nog een keer de bekende artikelen die je zeg maar bij een supermarkt normaal zou kopen. Wasmiddelen, afwasmiddelen. Ja, die hebben ze in bulk en die zijn veel goedkoper dan bij een supermarkt. Dus er is ook nog een hele groep consumenten die zegt van, ik hoef helemaal niet naar de supermarkt. Ik ga wel naar de Action om gewoon voor weinig gewoon in één keer in te kopen en de komende maand of maanden klaar te zijn wat betreft die artikelen en allemaal van aanmerken.
Ja, je hebt daar mayonaiseflesje, jongen. Dat is heel groot. Ja, en ja. Voor heel weinig, ja.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
Met deze keer de onrust in retailland. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met Nikki Seelen van Business Models Inc.
Vandaag wil ik het graag hebben over Dimepora. Dat is een Zwitserse start-up opgericht in 2019 door Anne en Mario. Ze waren vrienden toen ze samen aan het Federal Institute of Technology in Zurich studeerden. En ze hadden eigenlijk dezelfde visie. Ze waren super actief in de outdoorwereld. Maar waren zich ook er heel veel bewust van dat outdoor kleding niet altijd even duurzaam geproduceerd wordt. En dat komt door de schadelijke laag die erop zit om ons te beschermen van de regen of het water. En ervoor te zorgen dat het ademend materiaal is.
Kern van de technologie die ze hebben ontwikkeld, een membraan zonder fluor. Helemaal op basis dus van natuurlijke ingrediënten.
Het verschil is ten opzichte van andere natuurlijke membranen is dat het zowel waterafstotend is als ademend.
Ze zijn op de tekentafel gestart en hebben dat proces van membraanverwerking dus helemaal opnieuw uitgevonden. De start-up heeft momenteel 3 verschillende verdienmodellen.
Allereerst verkopen ze de technologie aan andere outdoor-producenten, zoals het Zwitserse merk Rothauf. Maar ze verkopen ook hun ready-to-wear, dus hun eigen kledingproducten, kun je ook white label laten maken. Die liggen inmiddels in de winkel. En wat ze ook doen als derde model is eigenlijk samenwerken om te kijken met andere bedrijven hoe hun technologie nog in andere productie toegepast kan worden. Dus buiten de fashion-industrie.
Nou, die outdoor kleding is natuurlijk een niche. Maar het lijkt erop dat de technologie voor meer toepassingen geschikt is.
Nou, dat moeten ze onderzoeken. En daarvoor hebben ze niet alleen geld nodig, maar ook heel erg de juiste mensen die kennis hebben van zowel technologie en de toepasbaarheid daarvan. Nou, die zijn natuurlijk best wel schaars. Dus dat is wel een uitdaging waar ze tegenaan lopen.
Nikki Seelen was dat van Business Models Inc. Wij praten verder met Rupert Parker Brady. Patrick van der Pijl is hier uiteraard ook nog steeds. De formules die wel scoren, daar gaan we het zeker over hebben. Maar eerst nog even BCC. Ik heb daar ooit mijn eerste platte televisie gekocht. Offline consumenten elektronica. Patrick, kun je daarin nog onderscheidend zijn? Toegevoegde waarde leveren?
Nou, dat is wel echt heel erg moeilijk, want dan heb je en op de boxen tegen een Amazon en je hebt op de boxen tegen een Coolblue en een Mediamarkt. Ja, en ik denk dat ook wel wat Rupert net aangaf, als je kijkt naar die andere formules in zo'n categorie, dan box je op tegen de top 3. Nou, veel succes.
Ja, en niet te vergeten dat BCC had natuurlijk wel degelijk een webshop, maar ze waren totaal niet vernieuwend. Hè? Dat is het grootste probleem. Hij heeft Michiel Witteveen, de eigenaar van Mirage Retail Group, van onder meer Blokker, die heeft voor letterlijk symbolisch 1 euro BCC overgenomen, heeft het hoofdkantoor verkocht. Daar heeft hij natuurlijk nog wat geld mee verdiend. Weet je wel, zo ging dat. De waarde van het bedrijf was geloof ik 70 miljoen. Dus dat had hij ook nog mooi in de pocket. Maar uiteindelijk is hij niet begonnen met waarom zijn we op aarde? Dat is eigenlijk toch wel de basis. En als je inderdaad, wat jij net zei Patrick, als je al die bedrijven opnoemt die je concurrent zijn en je bent alleen nog maar bezig met van wij van BCC hebben everyday low prices. En voor de rest hebben we gewoon hetzelfde assortiment. En we zitten dicht bij de consumenten. Ze zaten altijd in buurtcentra. Dan ben je echt niet meer in deze tijd onderscheidend genoeg.
Nee. En is het ook dat spel van multichannel, hè, meerdere kanalen, maar wel elk kanaal apart aansturen versus omnichannel, waarin je eigenlijk al die verschillende kanalen, online, offline, social, dat je dat integreert, dat ze dat spel niet goed begrepen hebben?
Ja, dat is bij heel veel retailers het geval. Zeker ook retailers die zeggen en beweren dat ze omnichannel zijn. Het is heel makkelijk om meerdere kanalen te hebben. En die door verschillende teams, business units te laten aansturen. Maar de kunst is natuurlijk om dat een naadloze ervaring te laten zijn voor de klant. Het begint altijd bij de klant. Hè? Wat ervaart de klant? Of die op zijn mobiel kijkt, op zijn laptop of in de winkel komt, dat moet één en dezelfde ervaring zijn. Qua prijs, qua propositie, qua assortiment, qua service. Al die aspecten moeten kloppen. En dan moet je ook vanuit een gezond businessmodel dat allemaal ook geïntegreerd aansturen. Zoals jij dat zegt, John. En dat is heel erg lastig.
Welke formule snapt dat spel wel?
Nou, ik denk dat onze blauwe vriend Albert Heijn dat echt heel erg goed in de vingers heeft. Zij zijn koning in multi-format concepten. Dus ze hebben één formule, ze hebben meerdere formats. En die dat hebben ze zo doorontwikkeld dat ze overal relevant zijn. Hè? Of het nou een AH2Go is, of een Albert Heijn XL, of een normale Albert Heijn. Daarnaast hebben ze natuurlijk, zijn ze echt al meer dan 25 jaar geleden begonnen met hun online propositie. En dat hebben ze helemaal doorontwikkeld tot het moment nu dat ze bijna geld gaan verdienen daarmee. En ze hebben natuurlijk ook Bol.com gekocht. Hè?
Jij zegt 25 jaar geleden dat ze er nu bijna geld aan gaan verdienen.
Ja, dat is natuurlijk een hele
dat is toch al een aanloopperiode.
Ja, dan moet je ook diepe zakken hebben. Maar dat is gewoon een feit, want het kost ontzettend veel geld om bij mensen thuis te bezorgen. Dat is een gegeven. Maar wat zij nu hebben gedaan de afgelopen anderhalf jaar op het hoofdkantoor in Zaandam, is dat eigenlijk iedereen die op directieniveau verantwoordelijk is voor de aansturing van een bepaald thema, of het nou marketing is of inkoop, die heeft eigenlijk bij zijn functie één naam erbij gekregen. Dat is omnichannel. Om duidelijk te maken, jongens, we moeten omnichannel denken. Het is een spiegel.
Niet meer allemaal die aparte silo's.
Die silo's die waren er echt bij Albert Heijn. Hè? Het is nu eigenlijk de CEO van Albert Heijn is niet meer dat er een directeurtje zit op AH2Go. Nee, dat is gewoon haar toko. Er zit misschien wel iemand die dat aanstuurt. Maar uiteindelijk,
hij is CEO omnichannel.
Ja, ja. En zij is ook verantwoordelijk voor Ethos en voor Gal en Gal en voor Albert Heijn België. Maar dat hele omnichannel denken hebben ze echt in die organisatie gezet. Omdat ze weten, dit is de enige weg voorwaarts. Want de marges in de supermarkten zijn mega klein. Dus je kan wel een hele grote omzet hebben. Maar dat is heel lastig om daar goed geld te verdienen. Dus ze moeten wel omnichannel. Want anders gaan ze gewoon verlies draaien. En dat is natuurlijk een dodelijk.
Patrick, als jij wordt gevraagd naar retail business modellen die nu echt het verschil maken, waar denk je dan aan?
Nou, er zijn wel een aantal die wel steeds genoemd worden. En bijvoorbeeld Zara is er één. Die zijn eigenlijk in staat geweest om vanaf dag één heel slim op die seizoenen in te kunnen spelen. Dus ze hebben eigenlijk die hele ontwerp tot en met productie en tot in de winkel krijgen cyclus in periodes van 6 tot 10 weken weten te krijgen. Ja. Dat is één. Het andere stukje is wat Rupert zegt, die omnichannel, daar zijn ze knijtergoed in. Dus wat zij weet, als jij naar de app gaat en je denkt, hey, ik heb daar een truitje, oh, dan kan ik het ook ophalen in de winkel, want ze geven aan waar het in de winkel ligt. Dus die hele integratie, die werkt eigenlijk perfect.
Als ik met mijn vrouw door de winkelstraat loop en er is ergens een Zara, dan moeten we altijd even naar binnen.
Nou kijk, dat is ook iets wat een aantrekkelijke propositie is. En ook als je kijkt naar buitenland, in Nederland misschien iets minder, maar het zijn echt prachtige winkels. En dus eigenlijk worden zij geroemd om die hele integratie met omnichannel, wat voor die klant een buitengewoon plezierige beleving is. En ook zeg maar door die seizoenen snel te kunnen wisselen. Ja. Alleen dat is natuurlijk op langere termijn wel de vraag met duurzaamheid, hoe ze daar
dat is wel een
antwoord op gaan vinden.
Ja, dat is wel een dingetje. Misschien nog even goed om te vermelden wat ik ook heel knap vind. Ik was vorige week in Londen, Nike Live. Nike heeft meerdere store-concepten. In Nederland heb je geen Nike Live. Heel bijzonder concept. Daar kom je binnen. En als je dus geregistreerd bent als klant bij Nike, je opent je app, je komt in een willekeurige Nike Live winkel ergens in de wereld. Hij herkent je gelijk en hij weet gelijk waar je bent. Ja, dat is briljant, hè? Dus dan weet je ook, kan je ook gelijk aan de slag en kan je geholpen worden.
Ja, dan heb je eigenlijk al meteen dat contact met de klant heb je te pakken. Ja.
Dat heb je te pakken. En natuurlijk moet het personeel moet dan ook juiste de woorden uitspreken en de mood bepalen. Maar dat doen ze echt als geen ander. Ja. Daar kunnen retailers in Nederland echt nog heel veel van leren.
Patrick, ik kan mij nog herinneren dat wij niet zo lang geleden bij Business Boost Live waren in Ahoy Rotterdam. En daar spraken wij met de CEO van HEMA, ja. Nederland. En zij hadden, dat vond ik wel mooi, een eigen designafdeling.
Ja.
Dat is ook onderscheidend.
Ja, als je dat dan bijvoorbeeld afzet tegen een blokker die eigenlijk alles inkocht of inkoopt en dat op een schap zet, is het natuurlijk ook weinig onderscheidend. En nu door die globalisering kan iedereen dat spel doen. En een HEMA heeft gewoon echt eigen assortiment met echt compleet eigen producten. Dat gaat ook een beetje richting die Flying Tiger. Alleen het is kwalitatief wel een stuk beter. Dus als je kijkt naar een HEMA en je zet die af tegen een blokker of iets vergelijkbaars. Ja, dan steken zij er wel met kop en schouders boven.
Ja, want ze hebben gewoon hetzelfde businessmodel al 97 jaar. Hè? Ze kopen alles zelf in. Ze hebben een verticaal businessmodel. Zij bepalen precies wat ze inkopen. Ze hebben geen andere merken. En ze zorgen ervoor dat die Hollandse eenheidsprijzenmaatschappij, dat die prijzen ook aantrekkelijk zijn. En waar ze nu onder Saskia Egas Reparas, de CEO, de afgelopen 2 jaar hard aan werken, is de kwaliteit van de producten omhoog. Want die was echt naar beneden gekelderd. Dat had te maken met de investeringsmaatschappij, die daar natuurlijk geen aandacht voor had. Maar nu is het dus eigendom van Parkom en van familiebedrijven, van de Eert-familie. Die focussen erop. Kwaliteit. En tegelijkertijd zijn ze ook bezig met duurzaamheid om ervoor te zorgen dat die spullen echt langer meegaan. En dat varieert van je sokken tot je overhemd tot een etuietje, zodat je niet telkens terug hoeft te komen. Want HEMA heeft onder de vorige CEO een klein beetje last gehad van het virus van fast fashion, waar de Zara's en H&M's van deze wereld ook besmet mee zijn. En dat hebben ze snel afgeleerd, want dat kon natuurlijk niet.
Maar dat is ook wel moeilijk, hè? Want als je kijkt naar de historie, dan hebben ze blijkbaar ons volk opgevoed in Nederland. Want als je nu opnieuw zou beginnen en je zegt, ik ga zo'n concept beginnen, ik ga worst verkopen, taart en ook een calculator voor school.
En dan komen ze bij jou, bij Patrick, en dan denk jij bij jezelf dikke strepen doorheen. Ja. Nog een andere formule, Trekpleister. Partij met de meeste verkooppunten in Nederland, geloof ik.
Kruidvat en Trekpleister bij elkaar. Hè, dat is onderdeel van A.S. Watson Benelux. Dat is een Chinese moederbedrijf in Hongkong. Dat Kruidvat en Trekpleister hebben bij elkaar gewoon de meeste verkooppunten in heel Nederland.
Meer dan 1000, hè?
Meer dan 1000. En dan denk je van, is dat echt een eer of is dat gewoon meer een vloek?
Ja. Want als ik heel eerlijk ben, ik ben laatst dus bij de Trekpleister geweest. Ja, daar kocht ik 1 flesje deo en 1 tandpasta. Dan denk ik, ja, daar kan zo'n winkel toch niet van leven?
Nee, maar wat ze heel knap doen, is dat ze in elk winkelgebied waar ze zitten, want ze zitten heel dichtbij bij de mensen, lokaal, om de hoek. Dus niet ver weg en zeker niet in A1 winkellocaties, waar de huren natuurlijk extreem hoog zijn. Dat ze daarvoor zorgen dat ze super relevant zijn. Vaak zit een ethos in de buurt, hè? Want zo werkt dat. Zodat mensen ook keuze hebben. En zij hebben ook de doelstelling als bedrijf dat ze het niet alleen een gezond bedrijf zijn, maar dat iedere vestiging, elk verkooppunt, moet gezond zijn. Als dat niet zo is, gooi ze die tent.
Financieel gezond, winstgevend.
Financieel gezond, winstgevend voor die ene locatie. Dat
maar,
is essentieel.
Ja, maar dan zeg ik tegelijkertijd, zo'n flesje deo en een tandpasta, een tube tandpasta.
Ja, maar zij leven van al die kleine flesjes deo en tandpasta en al die dingen. En wat natuurlijk bij Kruidvat zeker speelt, zij hebben de beste slogan aller tijden. Steeds verrassend, altijd voordelig. Heel veel mensen, net als bij de Action, denken bij de Kruidvat, ik ga toch eens even kijken of ze die leuke happy socks weer hebben.
Ja, ja, ja.
En al dat soort dingen. En daar zijn ze ontzettend goed in.
En dan ben je
in.
Binnen en dan denk je, hey, 10 tubes tandpasta voor een schappelijke prijs of voor een stuntprijs, wat je ook vaak ziet. Hup, meteen even het hele zwikkie meenemen.
Ja, en wat ze, het is wel grappig om te vermelden, 2 jaar geleden hebben ze hun winkelinterieur aangepast. En denk je, big deal. Nou, ik kan je vertellen, bij mij zit een Kruidvat om de hoek. Vroeger kon ik, zeg maar, als ik 1 ding nodig had, dan ging ik heel doelgericht naar binnen. Ik pakte het en ik was zo weer buiten. En nu moet ik echt helemaal die winkel door met dat ene product. En dan pas bij de kassa.
En het einde van de reis,
dus
dan zit je
veel langer.
Een mandje vol.
Dan pak je toch wat meer dingen. Dus dat hebben ze heel slim gedaan. Van, het is niet meer mogelijk om even naar in en uit. Je moet die winkel door.
Net zoals bij IKEA. Ik ga altijd voor de kauwgom daar, want ik vind kauwgom altijd ongelooflijk kostbaar. Dus dan bij dat soort winkels heb je eens in de zoveel tijd zo'n aanbieding. En dat is toch weer 2 voor 1 of verkoper.
Ja. Wat ik heel erg tussen de regels hoor, heren. Dat is dat je moet als formule iets hebben waarmee de consument jou adviseert. Waarvan je weet, oh, daarvoor ga ik naar die formule. Of daarvoor ga ik naar die winkel. Werkt het inderdaad zo, Patrick?
Ja, dus met andere woorden onderscheidend zijn. Want als je in die ogen van jouzelf of van je vrouw of je kind niet onderscheidend bent, ja, dan is er dus ook geen reden om naar die winkel te gaan.
Dus het feit dat ik niet van tevoren kon vertellen, oké, Big Bazaar, daarvoor zou ik naar die winkel moeten gaan, Dat betekent dus dat je dat betekent in ieder geval dat je verkeerd bezig bent.
Ja, met wel de opmerking dat je natuurlijk het juiste klantsegment moet zijn.
Ja, uiteraard.
Ja, en voor de duidelijkheid, zij waren één van de spelers binnen dat discount segment. Ongetwijfeld hebben ze echt hele goede jaren gehad. Het is een hele andere tijd. Kijk, ik vind het heel belangrijk dat retailers zich beseffen dat het vasthouden aan de bekende retail business modellen die vaststaan, hè, van je hebt een inkooppartij, daar koop je iets en vervolgens ga jij het verkopen aan de consument. Die tijd is min of meer voorbij. Steeds meer fabrikanten, kijk naar Nike, zeggen nee, wij willen direct met de consument communiceren. We hebben al die andere middlemen, hebben wij niet nodig. Ander punt is dat heel belangrijk is, en Big Bazaar had het natuurlijk niet, is dat je loeizuiver hebt van waarom besta ik? Wat is mijn purpose? En dat is niet zweverig. Dat is gewoon de essentie. Wat is mijn purpose en waarom zou de consument bij mij iets überhaupt moeten kopen?
Daar draait het om, in de kern.
Als je dat niet kunt beantwoorden en alleen maar kunt zeggen, ja, wij gaan gewoon wat handel kopen en we gaan lekker geld mee verdienen. Dat kan in deze tijd niet meer. Dat kon vroeger, maar deze tijd is zo anders met die omni-channel wereld waarin we leven en die omni-consument die op alle mogelijke manieren wordt beïnvloed en eigenlijk voortdurend aanstaat, dus niet meer de rust heeft om na te denken, ik moet iets kopen, oh, dan moet ik naar de winkelstraat. Die kan van alles doen. Ja, dan moet je echt loeizuiver zijn, hele goede producten hebben, goede propositie en uiteindelijk ervoor zorgen dat die klant ook verwend wordt en dat hij een reden heeft, dat is heel belangrijk, om terug te komen. Want uitproberen, dat kan. Maar als je dan niet terugkomt,
retentie bezoeken. Ja, precies. Daar draait het om.
En Ruben, één vraag. Als je kijkt naar het landschap in retail, waar heb jij zorgen over? Bij welke labels, merken?
Nou, ik denk dat er formules, zeker in de mode en in de schoenenbranche zijn, die het echt heel erg zwaar hebben. Ik denk even aan Zings, zonder dat ik hun boeken ken. Dat is een familiebedrijf. Uit Drenthe, als ik het goed heb. Die zitten in veel steden in het land. Afgelopen 10 jaar heeft de ene andere na de andere CEO geprobeerd om die tent te leiden. Maar de eigenaar, daar hadden ze telkens mop mee. Dus gingen ze weer weg. Dus je ziet dat de
meestal geen goed teken.
Geen goed teken. Dus fundamenteel klopt daar iets niet. De eigenaar wil kennelijk niet al te veel veranderen en wil dat die CEO toch uiteindelijk naar zijn pijpen danst. Maar als het goed is, als je een goede CEO binnenhaalt die van goede huizen komt, dus ook van goede retailers, dan wil die ook de zaken anders aanpakken. Ja. Maar hoeveel tijd is er, hoeveel geld is er om die verandering door te maken en hoeveel bereidheid is er? En daar zie je dat zeker bij veel familiebedrijven dat daar echt een probleem is.
Voordat we eindigen met Patagonia, eerst toch nog even die vastgoedpartijen. Hè. Ook dat is een pijler van dat businessmodel. Veel van dit soort labels die huren. En als het dan slecht gaat met zo'n label, dan is altijd een van de eerste dingen die je hoort, we gaan de prijzen van het vastgoed gaan we heronderhandelen. Nou is altijd natuurlijk even de vraag of die vastgoedeigenaren daar ook net zo enthousiast over zijn. Maar vind jij dat die partij voldoende meebeweegt? Want even bij mij in de buurt in Heergewaard staat een heel groot winkelcentrum. Nou, ik was er laatst weer even. Staat best veel leeg, vind ik.
Ja, maar dat heeft ook te maken met de balance sheet van de vastgoedeigenaar. Die heeft geen enkel probleem bij dat er leegstand is. Je hebt korte leegstand, hè? Kortdurende en langdurige leegstand. Dus langer dan 2 jaar. En de vraag is, wanneer ga je afboeken op de waarde van je vastgoed? Dus dat is een reden waarom er vaak leegstand is en je als consument denkt, als burger, ja, waarom wordt het niet ingevuld? Wat gebeurt daarmee? Kijk, vastgoedpartijen, of die meebewegen, dat is ook heel erg afhankelijk van type vastgoedeigenaar. Je hebt zeker in steden lokale vastgoedeigenaren, die kennen hun stad goed, zijn ook betrokken als het goed is en staan ook vaak in verbinding met het centrummanagement of met de gemeente. En praten ook met lokale vastgoed of lokale retailers.
Ja, en dat geldt natuurlijk niet voor grote partijen met een hoofdkantoor in Londen, om maar eens wat te zeggen.
Ja, of in Duitsland, hè, dus de gevestigde institutionele partijen. Daar is het lastig soms om mee te praten, want die zien alleen maar een nummer. En die hebben niet een gevoel bij... Ik had een heel mooi voorbeeld, dat vond ik echt prachtig. Het schiet me net te binnen. Een man die ik ken, die werkt bij de gemeente Groningen. En Groningen heeft een aantal dorpen die ook onder de gemeente vallen. En de wethouder daar, die zei van... ja, ik heb zo'n probleem met het leegstaande pand. Die man die neemt gewoon niet op, die eigenaar. Waar woont, waar zit die man? Nou, die zit in Assen. Weet je wat, we stappen in de auto en we rijden er gewoon heen. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben aangebeld. Die vent was aanwezig. Ja, die kon niet anders dan hun binnenlaten, gesprek voeren. En het mooie van dat verhaal was dat die man inderdaad heeft geschakeld.
Ja, dus het heeft gezorgd. Heel erg te maken met een stukje betrokkenheid.
Ja, maar ook gewoon actie ondernemen. Ja. Gewoon confronteer die mensen, ga met ze in gesprek. En wacht, want het zijn natuurlijk voor een deel, en dat is een cliché, maar clichés zijn vaak toch ook voor een deel waar. Het zijn Excel-jongens en meisjes. En die zien zo'n spreadsheet en die gaan zitten rekenen. En ja, nee, nu moeten we toch kijken naar de prijsverhoging. En dan moeten we toch ook wel, zoals de afgelopen jaren, met 13% ons vastgoed verhogen. En daar word je dan mee geconfronteerd. Dus het gaat ook om, heb je empathie voor je huurders? En dan hangt het weer van af, is het een succesvolle huurder? Of is het gewoon een huurder die een klein beetje geld verdient, maar waarvan je weet... ach, dat pand, daar kan ik zo iemand anders weer inzetten.
Tot slot dan, Patagonia. Je noemde de naam al helemaal in het begin. Eind dit jaar komt er zo'n winkel in Amsterdam. Dat wordt een en al beleving, begrijp ik. Beetje een jeukwoord, maar...
Ja, dat is een jeukwoord. Patagonia bestaat dit jaar 50 jaar. En die zijn 35 jaar geleden begonnen met winkels. En ze hebben er nu iets van 70 wereldwijd... ook in Europa natuurlijk zijn er steeds meer vestigingen gekomen. En Nederland ontbrak. Dus ja. Patagonia was vooral verkrijgbaar bij de Bever. En bij andere speciaalzaken.
Maar wij komen daar straks binnen als geïnteresseerden. Hoe anders is dat daar?
Ja, wat het interessante is aan Patagonia. Die zijn sinds een jaar geleden hebben ze besloten. De planeet is de eigenaar van onze tent. Dus de familie heeft gezegd 2%. Is nog eigendom van ons. Daarmee kunnen we de directie benoemen. En 98% zit in een holding. De Holdfast Collective. En daarmee gaat echt alles wat er wordt verdiend... wordt besloten van hoe we die planeet gaan redden. En om een beeld te geven... afgelopen jaar hebben zij al 200 miljoen... want ze hadden altijd de 1% regel. 1% van de winst gaat naar de planeet. 1%, $200 miljoen. Ze verdienen 3 miljard. Is gewoon naar de planeet gegaan.
Ja.
En daarbij is vanuit die Holdfast Collective... geloof ik nog een andere $70 miljoen... Ja. Is geschonken aan allerlei goede doelen. Dus daar begint het mee.
En dan de formule. Dus wij komen de winkel in?
Ja, de winkels. En het zijn grote winkels. Hè, 450, 500 vierkante meter. Straks Hartje Centrum. Dus ze kijken ook... Niet, ze gaan niet op een A1 locatie zitten, maar net er tegenaan. Zodat ze wel genoeg passanten hebben in de buurt. Want ze zijn natuurlijk wel een destination. En die formule, dat is heel knap. Ze zeggen, we hebben 4 type consumenten. Er zijn natuurlijk is van alles te koop. De ene consument is die consument die gewoon gaat voor het label. Die wil gewoon dat labeltje hebben. En die koopt. Dat is niet echt een interessante consument. Dat is een poor sale, zeggen ze. Dan hebben we de consument die wel wat meer wil besteden. Misschien wel die dure jas van 300 of €400. Dat is een good customer. Dan heb je de klant die niet alleen dat doet... maar ook echt geïnteresseerd is in het verhaal achter Patagonia... en activisme, want het is een activistisch merk. En die daar ook wat mee gaat doen. Die zegt van nou, ik ga een andere energieleverancier kiezen... die alleen maar duurzame energie verkoopt, dankzij... die informatie die ik bij Patagonia winkel kreeg. Dat is een great sale. Maar de best sale, de vierde klant, is de klant die zegt van... ja, ik heb een regenjas en van Patagonia. En die er zitten wel wat scheurtjes in, is een beetje kapot. Ik kan natuurlijk wel een nieuwe kopen, ik kan het voorlopen. Maar weet je, ik ga naar de winkel en ik laat het repareren. Want het kan gerepareerd worden, gratis. Hè? Je hebt levenslang garantie. Dus je kunt ook altijd terugsturen. Maakt niet uit. En dat is wat ze zeggen de best sale. Dus de klant waar ze niet per se geld aan verdienen. Maar de klant die echt vanuit die principes van hoe zorg je ervoor dat je een circulair model ontwikkelt. Die terugkomt en natuurlijk daarnaast ook allerlei andere dingen doet voor Patagonia. Echt een fan is van Patagonia als merk.
Wauw.
Ja, nou, dat is heel interessant.
Eind van het jaar dus in Amsterdam. Een behoorlijk grote winkel. Waar komt die precies?
Die komt vlakbij de Munt.
Ah, oké. Okay. Dus dat is toch nog wel redelijk in het hart van
Amsterdam.
Ja, zeker. Nou, moeten we misschien maar eens een keertje gaan kijken, ja, Patrick. Ja. Lijkt me goed. Rupert Parker Brady, dankjewel voor jouw komst naar de studio. En tegen de luisteraars zeg ik dat Patrick en ik er uiteraard volgende week weer zijn. Wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.